Welkom bij de podcast van LTO Melkveehouderij. In deze podcast bespreken we de zuivelmarkt, bespreken we een thema met een hoofdgast en blikken we terug en vooruit op het politieke speelveld in Den Haag en Brussel.
Beste luisteraar, welkom weer bij onze LTO podcast. Ik ben Wilco Brouwer de Koning en vandaag ben ik weer samen met mijn vaste co-host Pauline Maat.
Goedemiddag Wilco. Ja, en vandaag nemen we dus gewoon een bijzondere podcast op, namelijk een heuse verkiezingsspecial. Want we gaan samen met Klaas-Johan, Sander en Job in gesprek. Nou, en voor onze vaste luisteraars, die weten inmiddels deze mannen goed te kennen. Maar ik zal ze nog even jullie voorstellen. Klaas-Johan is van LTO, onze beleidsmedewerker, internationaal. Dus die is veelal in Brussel te vinden. Daarnaast hebben we Sander, onze lobbyist uit Den Haag. En dan hebben we Job. En Job is onze public affairs adviseur. Ja, want Wilco, woensdag was het dan zover. In Nederland mochten we naar de stembus.
Ja, en dat weten we natuurlijk. En wat een verschuiving hadden we, hè, met de PVV die toch zo uit het niets... de grootste was wel een beetje voorspeld, maar zoveel groter als de rest, dat was toch niet voorspeld. Ja, en dan natuurlijk met VVD, GroenLinks, Partij voor de Arbeid en Nieuw Sociaal Contract toch wel met z'n allen een beetje op de tweede plek. Dus ja, wat gaat dat nou betekenen, hè, voor ons?
Ja, dat is een hele goede vraag, Wilco. Hoe gaat nou zo'n coalitie er nou zo meteen uitzien? Nou, en ik las nog net even op de valreep dat de VVD dan niet mee wil regeren, maar wel met een gedoogsteun. Ja, en dan denk ik bij mezelf, ja, dat is zo'n term, die horen we dan wel eens. Maar ja, wat houdt dat nou eigenlijk in? En natuurlijk, misschien wel het belangrijkste van vandaag, wat betekent dit nou voor de landbouw?
Nou, inderdaad. En we zouden hier natuurlijk de hele middag over kunnen speculeren. Maar laten we in ieder geval dit grote thema even in blokjes opknippen. Ik wil eigenlijk eerst beginnen met de coalities, de eventuele coalities die kunnen en de gedoogconstructies. En wat is nou een minderheidskabinet? Want dat wordt toch ook wel steeds meer wordt dat opgenoemd. En hoe gaat dat er dan uitzien? Daarna ben ik ook wel benieuwd naar onze, hoe kijkt internationaal, hoe kijkt het buitenland nou naar wat er in Nederland gebeurt? En wat heeft dat voor impact ook voor ons in Brussel? Nou ja, en wat heeft deze uitslag nou voor impact op de landbouw hier in Nederland? En wat betekent dat dan voor onze lobby? Maar laten we gewoon zo direct beginnen.
Ja, goeie Wilco. Ik ben benieuwd wat deze podcast vandaag gaat brengen. Sander, ik wil beginnen met jou. Wil jij ons nou eens meenemen wat er nou eigenlijk afgelopen woensdag in Nederland is gebeurd?
Ja, ik denk dat de politieke analisten hier nog echt jaren op kunnen kouwen. Een half jaar geleden gingen we voor de Provinciale Staten naar de stembus. Toen werd BBB de grootste partij. Het was duidelijk ook een campagne die ging over wat gaan we doen met landelijk gebied, wat doen we met stikstof. En dat was duidelijk een stem, zeker buiten de Randstad, van op BBB.
Ja.
Nou, het kabinet viel afgelopen zomer. Nieuw sociaal contract kwam op met Omtzigt. En ondertussen de BBV. En je ziet gewoon dat er alleen al een verschuiving van zeg maar, die proteststem is geweest naar onder andere Omtzigt en partij en naar de PVV van Wilders. Maar daarmee heb je niet alleen. Want ook van de VVD heeft echt flink wat zetels verloren. En ook weer van andere rechterpartijen zie je een soort van verschuivingen.
Ja, want eigenlijk ook best wel bizar, hè, Sander. Dus we hadden die Provinciale Statenverkiezingen. Nou, toen kleurde zeg maar heel Nederland groen met de BBB als proteststem, zoals jij ook zegt. En nu is dat gewoon helemaal omgedraaid. En de BBB, die heeft volgens mij nu 7 zetels zijn ze op uitgekomen.
Het zijn 7 zetels geworden. En nou ja, volgens mij voor zo'n nieuwe partij die 2, 3 jaar geleden van 1 naar 1 zetel ging en nu naar 7, is dat gewoon een hele goede uitslag. Dus we moeten vooral ook niet zeggen dat BBB heeft verloren. Maar alleen, je ziet wel dat een half jaar geleden waren ze nog de grootste partij van Nederland. En ja, dat electorale succes, dat hebben ze niet kunnen evenaren. En je ziet nu gewoon dat het eigenlijk bij geen één partij echt de grootste is. Want PVV van Wilders is nu 37 zetels. Nou, misschien dat nog zelfs een restzetel bij komt naar 38 zetels. Maar dan was je vroeger, en dat betekent echt gewoon 20 jaar geleden, of misschien zelfs 10 jaar geleden, was je helemaal niet de grootste partij daarmee. Dus het is ook het hele politieke spectrum is ook gewoon weer veel diffuser geworden hiermee. En dat zie je nu ook wel met de eerste analyses van welke coalities zijn er nou eigenlijk mogelijk.
Ja, want Sander, kun je daar nou ons een beetje meer over vertellen? We hebben Wij als collega's hebben natuurlijk ook al even bij elkaar gezeten van ja, hoe gaat dat er nou uit komen te zien? Nou, de VVD heeft net al gezegd, wij gaan dan niet met de PVV. Wat zijn nou verschillende scenario's die er zouden kunnen ontstaan?
Ja, nou, het tellen begint met, je hebt de helft aan zetels nodig, de helft plus één. Dat betekent 76 zetels in de Tweede Kamer. Dan ga je tellen en dan kom je uit op bijvoorbeeld PVV, Nieuw Sociaal Contract van Omtzigt, de VVD. Nou, dan ben je er al. Alleen je hebt dan ook nog een meerderheid nodig in de Eerste Kamer. En daarvoor kan het interessant zijn om de BBB erbij te hebben. Want nogmaals weer, die zijn een half jaar geleden de grootste geworden in de Eerste Kamer. Dat is namelijk gekoppeld aan de Provinciale Statenverkiezingen. En dan zou je er op zich wel kunnen zijn. Waar het niet dat vandaag de VVD al heeft gezegd, wij gaan, nou überhaupt al, we willen niet met onder Wilders als premier. En het is toch vaak wel dat de grootste partij de premier levert. Nu ook zeggen ze, ons past een bescheiden rol, want ze zijn flink gezakt van 34 naar 24 zetels. Dus wij gaan even gewoon in een oppositierol. Dus niet in de coalitie met dat je ministers levert, maar vanuit de Kamer gaan we het doen. En ook Omtzigt, want Nieuw Sociaal Contract, heeft gisteren ook wel weer duidelijk gemaakt van ja, ik zie het niet zo zitten om met een partij die de grondrechten aantast in een coalitie te zitten. Dus waar je numeriek zou je hiermee een coalitie kunnen bouwen, is, nou, is er nog heel wat water bij de wijn nodig om te komen tot deze coalitie. Nou, dan gaan we kijken naar de tweede partij van het land, GroenLinks PvdA van Timmermans. Alleen, ja, over links gaat het sowieso niet lukken met deze uitslag, verre van zelfs. En er zijn evengoed wel heel wat partijen nodig om daarmee aan die meerderheid te komen. Dus nou ja, vanaf vandaag zijn de partijleiders bij elkaar gekomen. Heeft de PVV gezegd, we hebben onze senator, Tom van Strien, die zetten we als verkenner aan de slag. En bij een verkenner moet je bedenken, dat is, dan gaan ze gewoon met alle partijen praten. De komende 2 weken wordt elke partij gepraat van, wilt u in een coalitie? In welke coalitie wilt u? En dan is het puzzelen. Alleen, ja, de puzzel is dus lastig te leggen en ook niet zo heel erg veel opties die we nu hebben.
Hey Sander, en er wordt er natuurlijk ook gepraat over een gedoogconstructie of minderheidskabinet. Dat hebben we in het verleden ook al een keer gehad met de PVV. Die was toen de gedoogpartner. Hoe werkt dan zoiets? En maakt dat ook nog dan uit voor de lobby vanuit LTO als je met een gedoogkabinet gaat werken?
Ja, we hebben daar als land eigenlijk nog niet zo gek veel ervaring mee. Inderdaad, 2010 was dan de eerste keer en dat was ook nou niet echt heel goed bevallen. Wat je hebt namelijk is dat, wat ik zei, voor een coalitie heb je normaal de meerderheid plus één nodig. Dus 76 zetels. Nu kan je ook zeggen, we hebben met 40 zetels bij elkaar hebben we een coalitie. Maar waarvan we weten, we hebben een afspraak gemaakt met andere partijen, bijvoorbeeld met de VVD die dat nu oppert, om dan samen daarmee toch aan die 76 zetels te komen. Dat is een mogelijkheid. Die gedoogpartij, in dit geval denk ik dat de VVD die daar nu voor een eerste stap heeft gezet, die levert dan geen ministers, maar die zullen altijd wel steun geven aan de voorstellen die er komen. De vraag is alleen, doen ze dat ook als het lastige keuze zou komen? En dat is het ding waarom je eigenlijk gewoon een stabiele, stevige coalitie wilt, is dat ook voor de lastige keuzes die steun er is. En niet dat mensen weglopen, wat we in 2012 hebben gezien, toen de PVV wegliep uit de gedoogconstructie.
Ja, dus Sander, als ik het goed begrijp, een gedoogconstructie, dat betekent dus dat je geen ministers levert, maar je hebt wel met elkaar afspraken gemaakt, wel een soort akkoord, neem ik dan aan. Een soort coalitieakkoord, maar dan heet dat een gedoogakkoord of iets dergelijks. En een minderheidskabinet is dan dus dat je gewoon niet de meerderheid hebt in de Kamer en ook niet per se dan in de Eerste Kamer.
En dat je bij elk onderwerp zou je dan moeten zoeken naar die meerderheid.
Aha, ja.
En op zich is dat een interessante constructie, omdat je daarmee zegt, we laten de Tweede Kamer volledig aan zet en we gaan elke keer zoeken naar die meerderheid. Maar wat je dan wel ziet is dat er continu een soort zwabberbeleid komt. Want je moet elke keer iemand ook wat geven voor die meerderheid en een stabiele lijn is dan niet te ontdekken. Dus eigenlijk wat je dan een beetje ziet is de periode die we ook wel hebben met buiten, nu met een demissionaire kabinet. Dan zie je dat de meerderheid in de Kamer regeert, maar die moties gaan alle kanten op en als lobbyist is het bijzonder lastig om dan een stabiele lijn te kunnen vinden.
Klaas-Johan, nu is er natuurlijk ook vanuit de rest van de wereld, wordt er, vooraf werd er natuurlijk al een klein beetje gekeken naar de verkiezingen. Maar met deze uitslag zie je gewoon reacties wereldwijd, maar ook binnen de EU. Wat zijn nou een aantal reacties die jou op zijn gevallen?
Ja, Wilco, er is met grote aandacht gekeken naar deze verkiezingen. Ook omdat wat in Nederland gebeurt, zet vaak een trend voor andere landen in de Europese Unie. Nou, als je zo kijkt naar de reacties, dan de winst van de Freedom Party, hè, zoals de PVV in het Engels wordt genoemd, wordt gezien als toch wel een aardverschuiving. Dat is dan nog mild uitgedrukt. En sommigen hebben het ook over een nachtmerrie voor Brussel, gezien de standpunten die de PVV over Brussel de laatste, of eigenlijk altijd al heeft ingenomen. Men ziet het ook wel als een roep om aandacht van een grote groep mensen. De huidige coalitie werd afgestraft. En we zitten hier in Nederland in een gepolariseerde gemeenschap. En ook de opkomst van een nieuw sociaal contract wekt aandacht. Ik quote even, als je even niet oplet, heb je weer een nieuwe partij in Nederland. Ik kreeg even wat terug van mijn Ierse collega. Nou, ook daar in Ierland bijvoorbeeld veel aandacht voor immigratie en de houding versus de Europese Unie. Maar men constateert daar ook al van, zoals net al gezegd werd, de coalitieonderhandelingen, hoe gaat dat lopen? Nou, ze worden nog moeilijker dan anders. Er wordt ook nog commentaar geleverd op de BBB, die dan toch veel lager scoort dan eerder in de peilingen. En in één artikel worden zij betiteld als Big Loser. Nou, ik laat het even aan de luisteraar of dat terecht is of niet. Maar het is wel een van de commentaren. Ja, en dan dus krijgt vanuit het buitenland Orbán, Hongarije en Marine Le Pen in Frankrijk felicitaties. Spectaculair, er waait een andere wind. Nou, ook even buiten Europa gekeken, bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland, waar we net een handelsverdrag mee hebben afgesloten. Men ziet dan ook wel, men constateert daar van ja, dit is toch wel een trend in Europa. Maar ook met regeringswisselingen in bijvoorbeeld Slowakije en in Italië met Giorgia Meloni. Ja, en dan wordt er ook geschreven over hoe gaat het verder met die Europese Unie. Men stelt daar dus nieuwe vragen over. Wat dat betekent nou voor de positie van Nederland in de Europese Unie? En ook, denk ik, voor Nederland zelf moeten we ons afvragen, wat betekent dat voor onze invloed in die Europese Unie? Dus dat zijn
allerlei
vragen. Ja, ja.
Ja, ik hoor dus ook wel bepaalde dingen, of ik las dat in een column, ik weet dat niet meer zo goed, dat ze zeggen, ja, Nederland moet dan eigenlijk naar Italië kijken. Die loopt dan een soort 10 jaar vooruit. Nou, jij noemde Italië net ook al even. Hoe vanuit Europa kijken zij daar dan naar?
Ja, nou, Italië is wel, kijk, Giorgia Meloni werd gezien ook als rechts en heel kritisch over Europa. Maar nu ze één keer aan de macht is, zie je dat ze veel pragmatischer geworden is. Dat is wel opvallend. En ze houdt wel vast aan Europa. En dat geldt denk ik straks voor Nederland ook met een nieuwe regering. Je kan wel naar Brussel gaan en nee roepen. Maar dan zit je niet meer aan tafel bij de grote jongens. Bij Schulz en bij Macron bijvoorbeeld. En met Mark Rutte hadden we natuurlijk invloed opgebouwd, 13 jaar lang. Nu met een nieuwe regeringsleider betekent dat je opnieuw invloed moet opbouwen. En dat Nederland voorlopig misschien wat minder invloed heeft bij die grote jongens. Dat zijn vragen die wij ons ook moeten stellen. Ook in het belang van het Nederlandse land- en tuinbouw, denk ik.
Maar Job, als je nou kijkt naar het Europese speelveld, hè, dan komt natuurlijk heel veel regelgeving ook vanuit Brussel. Hè. Daar is dit eigenlijk misschien ook wel een klein beetje een tegenstem in. Komt dat signaal, zie jij dat bijvoorbeeld ook dan wel een beetje landen, dat er in Brussel ook wel over nagedacht wordt, ja, verander de politiek in Nederland, maar het gaat natuurlijk veel verder. Wat betekent dat nou voor de positie van Nederland?
Die verschuiving zagen we eigenlijk al eerder. We hadden natuurlijk vanaf het aantreden van de nieuwe commissie, zijn ze natuurlijk begonnen met de Europese Green Deal. En daar zijn voor de landbouw relevante beleidsagenda's uit voortgekomen, zoals bijvoorbeeld de Farm to Fork strategie. Die kun je weer naar een aantal voorstellen vertalen waar de Natuurherstelwet en het duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen twee grote voorbeelden zijn. En eigenlijk zag je al in aanloop naar de Nederlandse verkiezingen, maar ook zeker in aanloop naar de Europese verkiezingen, die we ook niet te vergeten volgend jaar juni hebben, wel een verschuiving van de duurzaamheidsagenda naar wat meer pragmatische benadering daarop. Die verschuiving zag je voornamelijk binnen de EVP, Europese Volkspartij, waar ChristenUnie en CDA aangesloten zijn. Maar ik kan me voorstellen dat deze trend, die in het licht van de oorlog in Oekraïne en ook wel de nasleep van de coronacrisis, ja, dat die trend zich wel, dat die wel door gaat zetten door deze uitslag en verkiezingen elders.
Ja, en Joep, we hebben natuurlijk nu, NSC is gewoon best wel groot geworden natuurlijk nu in Nederland. Bestaat er ook een kans dat NSC naar Europa komt, om er zo te zeggen?
Ik heb natuurlijk geen glazen bol, dus ik kan niet meer dan speculeren. Maar ik verwacht wel dat bij de Europese verkiezingen volgend jaar wel weer een aantal, op het Europese toneel nieuwe spelers gaan komen. En dat zijn Nieuw Sociaal Contract en de BBB, want die hebben Europees natuurlijk ook nog nooit meegedaan. Dus het Europese landschap gaat ook heel erg veranderen, ook door de komst van die twee partijen. En het is afwachten hoe zich dat in juni weer vertaalt naar stemmen. Maar dat het gaat veranderen, dat staat wel vast. Dat kunnen we wel zo stellen.
Misschien is het ook toch nog wel even goed om wat meer in te gaan zoomen op de partijen. Wat ze nou van landbouw vinden. Hè? Want ik bedoel, van de BBB hebben we denk ik wel een redelijk beeld. Sander, kun jij ook eens een beeld geven van PVV? Want ik heb wel eens gehoord, hè, ze staat voor mij in hun verkiezingsprogramma. Boeren zijn heel belangrijk. In het verleden hebben we ook wel gezien dat ze toch niet altijd even boervriendelijk stemmen. Wat vindt die partij nou eigenlijk van boeren?
Ja, nee, daarom is het inderdaad belangrijk om niet alleen te kijken naar het verkiezingsprogramma. Dat hebben we natuurlijk ook gedaan. En dan denk je, alhoewel hij gaat niet heel erg de diepte in, maar dan denk je, nou, dat is goed voor ons als LTO. Maar ik heb ook nog een overzicht gemaakt van alle moties die afgelopen 3 jaar zijn ondersteund door de partij, door de PVV. En dan zie je toch wel dat de PVV op het gebied van dierenwelzijn en als het gaat over gewasbeschermingsmiddelen, dat ze bijna volledig op één lijn zitten met de Partij van de Dieren. En daar zie je vooral de invloed van het Kamerlid Dion Graus. Het risico is dus dat er nu stoere uitspraken worden gedaan over de Europese Unie, over klimaat, over stikstof. Maar terwijl vergaande maatregelen komen die de agrarische sector in de dagelijkse praktijk raken. En als je dan ook kijkt naar Nieuw Sociaal Contract als een grote coalitiepartner, of tenminste een mogelijke coalitiepartner. En die is ook wel heel kritisch op de intensieve veehouderij. En dan is de vraag of bijvoorbeeld een VVD en een BBB daar genoeg tegenwicht kunnen bieden om een werkbare en realistische toekomst te kunnen krijgen in de komende jaren.
Ja, Sander, dat is wel. In Brussel staat het nodig nog op het programma als het gaat om de Green Deal. We krijgen binnenkort voorstellen op het terrein van dieren en welzijn, namelijk dierentransport. Die verwachten we op 6 december. En ik ben wel benieuwd hoe daar dan Nederland mee om zal gaan. En ook bijvoorbeeld deze week is er in het Europese parlement gestemd en ook tegen een voorstel gestemd op het gebied van gewasbescherming. Dat voorstel is weggestemd. Nou, opvallend is dat in de Raad die discussies kennelijk technisch nog doorgaan. Wat gaat deze aardverschuiving in Den Haag voor dit soort dossiers betekenen? Kun je daar misschien iets over zeggen?
Nou ja, daarom moet de agrarische sector zeker niet gelijk gaan juichen bij een uitslag zoals die afgelopen woensdag is naar buiten is gekomen. Want als je kijkt naar de moties die zijn ondersteund door de partij, door de PVV afgelopen jaren, dan is dat als het gaat over diertransporten, als het gaat over gewasbeschermingsmiddelen, keer op keer heeft de PVV dat meegestemd met de Partij van de Dieren. Dus als er zometeen een PVV-minister in Brussel zit, en het gaat over diertransporten en het gaat over toelating van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen. Ja, wanneer deze lijn wordt doorgetrokken, dan had je net zo goed een D66-minister kunnen hebben.
Ja, want Sander, het is eigenlijk ook wel een soort gek, hè? Dat op het gebied inderdaad van dierenwelzijn en in gewasbeschermingsmiddelen, dat ze dan bijna gelijk staan aan de Partij voor de Dieren. Maar aan de andere kant lezen we ook dat zij vinden dat bijvoorbeeld alle stikstofregels geschrapt moeten worden, om maar een voorbeeld te noemen. Nou, daarbij bijvoorbeeld ook arbeidsmigranten. Hebben wij natuurlijk ook in de landbouwsector een hoop van in de kassen, maar ook, ook op andere bedrijven natuurlijk die helpen. En met seizoensarbeiders ook. Dus in dat geval is dat natuurlijk niet zo positief.
Nee, exact. Nee, dat is inderdaad wel de zorg die bijvoorbeeld Klas Tuinbouw ook gelijk bij deze uitslag naar buiten heeft gebracht. Want jongens, let op, arbeidsmigranten, ze hebben gewoon knetterhard nodig in de kassen. Dus zet daar geen streep doorheen. En overigens is de PVV niet de enige partij in. De meeste partijen zijn de laatste tijd zeer kritisch op arbeidsmigranten, op seizoenswerkers. En vragen daarin een omslag. Dus
ja.
Nou ja, het is ook wel een wake-up call, denk ik, voor de agrarische sector zelf. Dat het niet nu van een leien dakje afgaat de komende periode. En dat ook wel de sector zelf moet kijken van welke stappen kunnen we zetten.
Ja, en natuurlijk wat betreft die stikstofregels. Ja, en dan kijken we ook maar even Klaas-Johan en Job aan. Wij hebben natuurlijk gewoon Europese regelgeving wat betreft stikstof. Dus dat is natuurlijk ook een illusie dat de PVV dan zomaar kan zeggen, nou ja, die schrappen we gewoon allemaal.
Ze zullen op zoek gaan naar een opt-out op dat gebied, neem ik aan. Want anders krijg je inderdaad geen vrijstelling van die regels en zullen we ons gewoon moeten verhouden naar de doelen die Europees afgesproken zijn. Nou ja, of een ander verschijnsel wat natuurlijk ook nog zou kunnen gaan gebeuren, is dat we ons gewoon niet houden aan die wetgeving en dat we in een inbreukprocedure belanden. Al kan dat volgens mij wel een zeer kostbare aangelegenheid zijn, omdat je dan gewoon, ik geloof dagelijks, maar pin me er niet op vast, een boete opgelegd krijgt. Nou, dus ik ben heel benieuwd naar de keuzes die daarin gemaakt worden.
Sander, nog even, je noemde net al Pieter Omtzigt met zijn partij. Die zijn natuurlijk ook heel groot geworden. Wat vinden zij eigenlijk van landbouw?
Ja, daarvan is Harm Holman, oud melkveehouder, de aangewezen landbouwwoordvoerder. En wat je ziet is eigenlijk ook weer in lijn met wat Omtzigt altijd al heeft gezegd en gestemd in de Tweede Kamer. Namelijk minder intensieve veehouderij, meer grondgebonden melkveehouderij. En daarmee de omslag naar ja, toch meer een soort kleinschaliger landbouw dan we hem nu kennen. En ook gemengdere landbouw. Dus die lijn staat in ieder geval in zijn verkiezingsprogramma. En zal die ook doorzetten in, als hij zo meteen het kabinet ingaat.
Ja, wat ik ook nog interessant vind, ook voor Sander en Job. De Europese Raad komt eraan op 14 en 15 december. En daar staat de EU-uitbreiding op de agenda, onder andere met Oekraïne. Ik ga vooralsnog vanuit, Sander, dat demissionair premier Mark Rutte daar nog acte présence gaat geven. En ook volgens mij in lijn met wat tot nu toe werd gezegd, zal instemmen met het openen van de onderhandelingen met de Oekraïne. Maar ik vraag me wel af, hè, met een nieuwe Tweede Kamer, die dan binnenkort wordt geïnstalleerd, of daar wijzigingen te verwachten zijn. Uitbreiding van de Europese Unie is een heel politiek en geopolitiek dossier. Wat denk je?
Klopt. De 6 december, dan wordt de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. Dus vanaf dan kunnen ze ook zelf aan de slag gaan. Zijn er nieuwe meerderheden? En ongetwijfeld komt er dan ook een motie om hier tegen te stemmen. De vraag is alleen wat demissionair minister en president Rutte hiermee gaat doen. We zagen natuurlijk al bijvoorbeeld rondom de glyfosaat-toelating dat er meerdere moties door een grote meerderheid in de Tweede Kamer lagen om daar tegen te stemmen. En minister Adema toch gewoon instemde. Nee, op een gegeven moment niet instemde, maar onthield. En daarmee nou ja, de bal een beetje doorspeelde. Dus een minister of een minister-president kan een motie naast zich neerleggen. En daarmee, nou, zeker ook gezien de internationale ambities van Rutte, vermoed ik zomaar dat hij daar ook nog met een schuine oog naar gaat kijken.
Nu gaan we natuurlijk aankomende weken gaan we eerst gaan we de formatie krijgen. En wat betekent dat voor de aankomende tijd ook voor LTO, voor onze boeren in Nederland?
Ja, de eerste weken of waarschijnlijk zelfs maanden zal de Tweede Kamer vooral, of zullen de partijen vooral met elkaar bezig zijn. Wie gaat met wie om tafel? Maar zeker op een gegeven moment als we met elkaar de inhoud ingaan. Nou, daarvoor hebben wij natuurlijk al onze inzet klaarstaan. We hebben vandaag daarin onze notitie naar buiten gebracht. En daarmee roepen we de formerende partijen eigenlijk drie dingen op. Om te stoppen met middelvoorschriften en naar doelsturing te gaan. Om te kiezen voor een realistisch landbouwbeleid dat ook echt inzet in de transitie dat die haalbaar is en realistisch is. En tot slot het verbeteren van het verdienvermogen. Een lijn die we al langer hebben, maar uiteindelijk een boer kan niet die transitie ingaan als er niet gewoon ook een realistisch verdienmodel achter zit. Dus met deze punten, deze speerpunten zijn we gaan we aan de slag met die politieke partijen, die welke het ook zijn, om tafel gaan. Om ervoor te zorgen dat er zo weer toekomstperspectief komt voor onze boeren en tuinders.
En Sander, we zitten nu natuurlijk nog steeds in een demissionair kabinet. Wat betekent dat dan? Want eigenlijk hebben die geen meerderheid meer in de Tweede Kamer. Hè? We gaan toch wel, verwacht ik, een lange formatieperiode in. Hè? Misschien wel tot de zomer, misschien nog wel langer. Wat betekent dat nou voor alle dossiers in die tussentijd?
Ja, voorlopig mogen de ministers gewoon nog doorgaan eigenlijk met wat ze deden. De Tweede Kamer wordt continu gevraagd van, vindt u dat de ministers hiermee door mogen gaan? Dan kunnen ze het incontroversieel benoemen. Dat betekent dat zo'n onderwerp even in de ijskast wordt gezet. Ongetwijfeld dat dat nu meer gaat gebeuren. Want tot de verkiezingen en eigenlijk tot 6 december had de oude coalitie nog een meerderheid. Die zijn ze nu kwijt. Dus ongetwijfeld dat nu van meer onderwerp wordt gezegd, hier gaan we het niet meer over hebben. Maar nogmaals, ministers kunnen ook een motie naar het neerleggen. Dus ze kunnen eigenlijk gewoon nog doorregeren totdat die nieuwe coalitie zich presenteert.
Ja, Sander, Klaas-Johan en Job, ik denk dat we toch zo een mooi verhaal hebben zo voor vandaag. Dat we alle aspecten wel een beetje hebben belicht. Ja, en daarbij is het dus gewoon inderdaad afwachten wat er gaat gebeuren. Nou, LTO heeft het in ieder geval goed op orde. We hebben echt een supermooi lobbydocument gemaakt die jullie ook allemaal kunnen lezen. Dus ik zou ook zeggen, luisteraar, kijk ook even op onze socials en onze website. Ja, dan zou ik zeggen, Wilco, ik ben zeer tevreden over vandaag. Volgens mij hebben we een goed gesprek gehad. Over 2 weken zijn we er weer. De gast is nog even een verrassing, maar dat mag de pret niet drukken. Ik zou zeggen, blijf aangehaakt en tot over 2 weken.
Dankjewel, Pauline, en tot over 2 weken.